Ja, Vader, we komen u danken dat we u ook mogen kennen. Dat we ons gebed is dat we u al beter willen leren kennen. Dat we ons daarvoor ook willen overgeven. Vader, u bent een groot God. U bent een God om te prijzen en ook om al meer van te leren. En dan is dat ons gebed voor deze ochtend, dat we meer van u mogen leren. Amen. Allemaal hartelijk welkom op deze ochtend in de Waardevol Leven Gemeente. Ik wil het vanmorgen hebben over een preek met de titel Wat zegt hij nou? Een beetje een titel waarvan je denkt, oké, waar gaat het heen? De preek zal gaan over spreken in tongen. Spreken in tongen, dat woord, ik weet het, dat ligt bij sommige mensen niet zo lekker. Sommige mensen hebben zoiets van, spreken in tongen. Ik heb het liever over klanktaal. Het komt eigenlijk gewoon uit het Grieks. Het is eigenlijk de letterlijke vertaling van klossololi, waarin klosso voor tongen of talen staat en lali of lalijn voor spreken. Dus eigenlijk de letterlijke vertaling. En als je de klank taal van zou maken, dan suggereert het dat het echt een taal per se moet zijn. We komen er straks nog wat verder op. Dat mag je snel weer vergeten. En voordat ik deze preek wil gaan beginnen, moet ik wel even een paar dingen nog heel even toelichten. Ik geloof echt in de drie eenheid. Met andere woorden, dat de Heilige Geest onderdeel is van de Vader en de Zoon. Dezelfde persoon. En dat kan ik nu niet helemaal verder uitleggen. En deze preek zal gaan over spreken in tongen. Waarbij ik het woord Heilige Geest best wel vaak zal gaan gebruiken. En als je denkt van ik heb altijd geleerd van preken moeten christocentrisch zijn. Christus moet centraal zijn. Paulus zegt dat ook, van ik wil maar één ding prediken, Christus, dan zeg ik daar hardgrondig amen op. Dat wil ik ook. En ik denk ook dat een preek over de Heilige Geest wijst op Christus. Ik heb zelf altijd geleerd dat de Heilige Geest, als je hem zou willen afbeelden, of als je zou denken, hoe kan ik me het beste voorstellen wat de Heilige Geest is, wat de Heilige Geest doet, dan moet ik aan een lamp denken. Aan een lamp die schijnt op Jezus. Aan een lamp die Jezus licht geeft. Die alles wat hij doet staat in het teken van om God de Vader, om God de Zoon groot te maken. Hij trekt geen aandacht naar zichzelf toe. Hij wil echt de Zoon groot maken. We gaan het toch over deze gave hebben. Het is gelijk een roggebrood met spek, noemen ze dat dan. Een preek die best wel de diepte ingaat. Dus heb je weinig onderbouwing, zeg je ik kijk, maar ik weet eigenlijk helemaal niet wat het geloof inhoudt. Dan ga ik best wel snel, denk ik, voor je. Want ik kan helaas niet alles uitleggen. Dus ik ga van wat termen ga ik gewoon vanuit dat je die weet. Dus daar is dit wat dat betreft niet de beste preek voor. Aan de andere kant is het wel een heel interessant onderwerp om naar te luisteren. We zitten op dit moment in de coronatijd. Waardoor het niet mogelijk is om voor elkaar te bidden. Dit onderwerp leent zich daar wel heel erg goed voor. Dus dat is eigenlijk wel heel erg jammer. Ik zou het liefst aan het einde van deze preek gewoon samen met elkaar zingen. Gebed voor elkaar hebben onder handoplegging. Ik kom er straks allemaal nog op terug. Kunnen we nu niet doen. Ik hoop het later nog weer even terug. Dat we dat later kunnen doen in de Waarde voor Leven gemeente. Het onderwerp bevat heel veel. Ik was met deze preek bezig en ik ben begonnen met de Bijbelse onderbouwing. Omdat ik dacht van dat is heel belangrijk. Hè? Iedereen heeft het over wat betekent het, wat houdt het in. Alle vragen die in je opkomen, die misschien ook bij jou leven. En dan denk je goed, het is heel belangrijk om het Bijbels te onderbouwen. Om te kijken wat zegt de Bijbel erover. En ik was ermee begonnen omdat ik dacht, daar moet ik mee beginnen te schrijven. En 7 bladzijden verder dacht ik, het is goed om Bijbels te onderbouwen. Maar het is ook goed om eerst te kijken, wat is het nu eigenlijk? Wat doet het met jou? En vanuit daar de Bijbelse onderbouwing te pakken. En je zal zien van, goed, alles komt op een gegeven moment bij elkaar. Ik maak deze preek voor de Waarde voor Leven gemeente. Maar uiteraard zullen er ook familieleden, vrienden, online mensen door heel Nederland kijken. Dus ik probeer mijn preek zo breed mogelijk op te zetten. Voor mensen die zeggen koek en ei, ik weet precies wat het allemaal is, spreken in tongen. Ik spreek het misschien al jaren. Maar ook voor mensen die zeggen ik heb eigenlijk geen idee wat het is. Mensen die echt met vragen zitten, die misschien beschadigd zijn in het verleden daardoor. En ook wel voor mensen die zeggen ik geloof er helemaal geen snars van. Ik heb er alleen maar heel veel filmpjes over gezien. ja, die zeggen dat het van de duivel is. En nou ja, al die dingen wil ik graag bij langs gaan. Niet met het doel om mensen daarvan te overtuigen, maar gewoon om te kijken wat zegt de Bijbel daarvan en om je daarna uit te kunnen strekken. Nou, wat wil ik allemaal gaan doen? Ik ga dus vanuit een stukje waarin ik eerst zal vertellen hoe ik het zelf heb beleefd en nou ja, waarom we de preek erover gaan maken, gaan we naar een stukje Bijbelse onderbouwing kijken. Wat zegt de Bijbel er allemaal over? Die zegt er best veel over. Ik zal ook Q&A noem je dat, question and answers, vragen en antwoorden behandelen. Gewoon, er zijn heel veel vragen over. In de tijd dat ik met mensen erover gesproken heb, dus nu ongeveer 2 jaar, heb ik mensen geïnterviewd, mensen gevraagd van ja, wat zou je er graag over willen horen? En er leven heel veel vragen. Als je op internet kijkt, dan ja, de vragen borrelen bij mensen op. En dat zijn ook echte vragen. Het zijn, als je er vragen over hebt en je zegt van ja, ik lees toch echt in de Bijbel dat je moet overkomen. En nou ja, mensen zeggen dit. Het zijn echte vragen. Die wil ik gewoon echt behandelen. En die zijn vragen die je mag hebben. Dus ja, waarom een preek over spreken in tongen? Nou, er is gewoon heel veel onbekendheid. Zelfs hier in deze gemeente, we zitten in de Waardevol Leven gemeente, een volle evangelie gemeente, waarin je denkt van, nou, iedereen moet het wel weten. Nou ja, niets is minder waar, is misschien een te groot woord, maar er zijn genoeg mensen die toch nog steeds met vragen zitten. Van oké, hoe werkt het dan precies? Wat is het precies? Kan ik het leren? De vragen die jullie hebben, die heeft iedereen. Er zijn ook mensen echt die echt ongeloof hebben. Die echt zoiets hebben van nou, het is niet meer van deze tijd. Het is ooit uitgestorven bij de eerste christenen. Ook vragen vanuit de traditie misschien. Dat je zegt van goed, ik heb daar vroeger nooit wat over gehoord. Is het wel nodig? De mensen die je kent, die spreken allemaal niet in tongen. Dat zijn ook allemaal echte christenen. Het is allemaal waar. Nou, hoe ging dat bij mij? Nou ja, ik kwam ongeveer op mijn 29e ging ik naar de Pinkstergemeente toe. En nou ja, dan kom je in aanraking met spreken in tongen. Er wordt om je heen in tongen gesproken en je neemt het voor. Ja, je hoort het en je, nou ja, je denkt van oké, ik vind het allemaal wel prima. En op een gegeven moment was er een avond, denk ik dat het een avond was, waarin er werd gebeden voor de doop in de Heilige Geest. En de voorganger legde mij de handen op, ik weet het nog goed. En die zei tegen mij, spreek mij maar na. Nou ja, Marcel, traditionele achtergrond, redelijk kritisch ingesteld. Ik dacht, aan mijn lijf geen polonaise. Dus er gebeurde helemaal niets. En nou ja, ik merkte ook van ja, er mist gewoon een stukje onderwijs daarover. In die tijd heb ik het naast me neergelegd. Ik heb, later is er voor me gebeden, heb ik wel andere gaven gekregen. Zoals dat ik beelden zie. Maar het spreken in tongen heb ik eigenlijk nooit gekregen in die tijd. En ik merkte eigenlijk dat, ja, hoe kan dat nu? Ja, het onderwijs is gewoon onvolledig erover. En dan is het gewoon goed te kijken, wat is spreken in tongen nou? Nou ja, dat is even los van, ik heb niet de illusie dat ik het exact kan uitleggen wat het is. Maar zoals ik het ervaar, is je geeft de Heilige Geest controle over je taalcentrum in je hersenen. Dan ben ik geen hersenspecialist. Maar er zit een deel in je hersenen dat de spraak aanstuurt. En zodat de Heilige Geest zich kan mengen, samen kan werken met jouw geest en de Vader kan groot maken. Nou, dat zie je straks als we naar de handelingen even gaan kijken, zou je dat ook zien. En de mensen hoorden daar dat God werd groot gemaakt. Nou ja, dat doet de Heilige Geest. De Heilige Geest maakt God, de Vader en Jezus groot. Hij kan voor je bidden, hij kan voor je strijden. We gaan straks allemaal in Bijbelteksten bij langs. En hij kan ook dingen voor je vragen. Dus als jij zelf vraagt van, Jezus, mag ik een hele mooie grote auto? En je zou daarna in tongen bidden, dan kan het best zijn dat hij zegt van, doe toch maar niet. Bij wijze van. Ik heb een keer een documentaire gezien over een Engelse voorganger die in tongen sprak en ook benieuwd was, hoe werkt dat nou? Want er zijn ook wel andere religies waarin tongen wordt gesproken. En nou ja, daar is ook wel het een en ander over te doen. En die zegt van, ik wil graag een hersenscan hebben. En er werd eigenlijk een hersenscan gemaakt, terwijl hij gewoon bij bewustzijn was, terwijl hij in tongen sprak. En wat bleek nou? Het gedeelte in de hersenen waar de taal wordt aangestuurd, dus zoals ik nu praat, hè, dat denk ik erbij na. En er komen dus verstaanbare woorden uit. Dat activeert een deel van de hersenen. En toen hij daar door de hersenscan heen ging, was daar geen activiteit. of nauwelijks. Ik weet niet precies hoe dat werkte, maar hij, ja, je kon echt zien dat, goed, hij maakte zelf die woorden niet. Nou ja, als je het in een beeld zou moeten uitleggen, dan zou ik zelf het beeld nemen van, ja, op een strand staan. Eigenlijk, ik heb een keer een videootje gezien van dat heet het drijfzand maken. Op het strand staan naast het water en eigenlijk op het strand gaan trappelen. Als je gewoon het zand hebt, dat is vrij hard. En wat je eigenlijk doet door te spreken in tongen, is je maakt je geest, je ik ontvankelijk voor Gods geest. En nou ja, als je dat dus vergelijkt met trappelen op het zand, dan zie je dat die plas water wordt op een gegeven moment al groter, tot het moment komt dat je erin kan zakken. Nou, dat is wat er... Nou, als je het visueel zou willen weergeven, zou je het zo kunnen doen. De gaven die je al hebt, die worden geactiveerd en die worden krachtiger. In Handelingen 1 staat ook, toen Jezus naar de hemel ging, zei hij ook, die na mij komt, die zal kracht geven. De Heilige Geest is een persoon. Mensen zullen zeggen, ja, je hebt toch de Heilige Geest. Je hebt de Heilige Geest is een persoon. Dus je hebt de Heilige Geest als persoon in je. That's it. Nou, dat staat er niet. Dan is dat de Heilige Geest zal kracht geven. En die kracht kan daadwerkelijk groter worden. Dat is ook afhankelijk van hoeveel ruimte je hem in je lichaam geeft. Welke blokkades je voor jezelf hebt opgebouwd. Nou ja, al die dingen komen dan bij langs. En je bouwt jezelf op. Dat staat ook in de Bijbel. Dat het gaven van spreken in tongen is om jezelf op te bouwen. Nou, als voorbeeld, het klinkt allemaal een beetje zweverig, dat probeer ik dat niet te doen. Als voorbeeld zou je kunnen zeggen van, goed, je leest in de Bijbel en je gaat erover in gebed. Je zou kunnen spreken in tongen en je gaat weer lezen. Dan kan de Heilige Geest, omdat je onderbewustzijn dus toegankelijker is geworden voor Gods geest, kan het zijn dat daaruit dingen springen die je anders niet had gezien. En zo kun je jezelf opbouwen. Er zijn nog meer dingen, ik kom er straks nog wel weer verder op terug. Nou, je dient ook elkaar. Er staat heel veel mensen denken van, ja, spreken in tongen is alleen voor jezelf, om je eigen geloof op te bouwen. Maar dat is helemaal niet zo. Want het spreken in tongen, die activeert en bekrachtigt ook andere gaven, waardoor je elkaar dient. Het spreken in tongen is echt een gave om jezelf op te bouwen, maar ook om de gemeente, om het lichaam, om elkaar te dienen. En nou, dat is veel misgegaan. Daar staat ook heel veel over in de Bijbel. Als we naar de Bijbelse onderbouwing gaan, zal ik daar uitgebreid bij stilstaan. Het is ook een deel van de wapenuitrusting. Je zal zeggen, goed, ik heb het niet gezien in de wapenuitrusting. Efeze 6. Als ik al de wapenrusting belangs ga, dan de helm des heils. Je kunt alle onderdelen bij langs gaan. Maar aan het eind staat bij al die onderdelen, bid daarbij in de geest. En dus eigenlijk, bij alle onderdelen hoort gewoon het gebed. We weten ook allemaal hoe belangrijk het gebed is. Het gebed is een heel belangrijk middel voor de geestelijke strijd. Daarnaast staat er ook van, wij hebben niet te strijden tegen mensen, maar tegen bovennatuurlijke machten. En nou ja, dat zelf kunnen we dat niet, we zien niks. Maar de geestelijke strijd, dat spreken in tongen, die kan ons daarbij helpen. Nou, dat is het spreken in tongen. We kunnen er straks nog meer op terugkomen. Misschien zeg je van, nou, ik heb dit gemist. Zeg het mij als je daartoe in de mogelijkheid bent. Nou, wat is het niet? Nou, het spreken in tongen is niet het uiterlijke bewijs van de doop in de Heilige Geest. Ik wil er heel duidelijk over zijn. Het werd in het verleden wel gezegd. Het is ook wel waardoor, denk ik, heel veel weerstand is geweest. Toen ik zelf, ik denk een jaar of 20 was, toen hoorde ik ook van een groep christenen die aan het evangeliseren was. En als ze dan traditionele christenen, dan daagden ze altijd uit door te zeggen van, ja, goed, hè, wat ben je ook gedoopt in de Heilige Geest? Spreek je ook in tongen? En ja, dat heeft een heleboel, ook bij mij in die tijd, heeft een heleboel weerstand gewekt. En misschien herken je die weerstanden. Je zegt van, ja, goed, hè, dat ken ik. Dat er altijd tegen mij is gezegd van, goed, hè, als je het over God hebt, ja, maar spreek je wel in tongen. En net of dat, zeg maar, het enige middel is, of het enige bewijs is van de doop in de geest, dat de geest in je woont. Dat is natuurlijk niet zo. Er zijn veel meer gaves. De gave van profetie, de gave van genezing. Je kan, nou ja, de Bijbel staat er vol mee. Andersom is het natuurlijk wel zo. Als je spreekt in tongen, dat kun je niet zonder de doop in de Heilige Geest. Dus wat dat betreft is het wel een bewijs dat je de Heilige Geest hebt. Maar het is niet dat je de Heilige Geest pas hebt als je in tongen spreekt. Dat wil ik even heel duidelijk gezegd hebben. Nou, het is ook niet zo dat iemand die in tongen spreekt beter is dan iemand die niet in tongen spreekt. God houdt niet meer van mensen die in tongen spreken dan van mensen die niet in tongen spreken. En dat is maar goed ook, want anders had hij een hele tijd niet van mij gehouden of minder van mij gehouden. En nou ja, God houdt van ons alle, van alle christenen evenveel. We zijn allemaal zijn kinderen en hij deelt gaves uit. Hij wil alleen heel graag gaves aan ons uitdelen. Goed, we gaan naar de Bijbel toe. We gaan de Bijbelteksten bij langs. En ja, ik wil echt vragen als je kijkt en je zegt van goed, ik heb echt het gevoel van die dingen die jij nu genoemd hebt over dat trappelen op het zand. En ja, ik voel een ja maar opkomen. Ik heb elke keer denk ik van ja maar, er staat ook dit. En parkeer die ja maar heel even. We gaan gewoon samen even naar de Bijbelteksten kijken. We gaan gewoon de teksten bij langs. We gaan gewoon kijken wat zegt de Bijbel erover. Je kunt ervoor in gebed gaan. Maar parkeer heel even de ja maar. Want op het moment dat de ja maar komt, is net zo als je met iemand staat te praten. Als iemand iets zegt waar je het niet mee eens bent. En jij wil dan eigenlijk jouw mening gaan vertellen van de ja maar. Dat blokkeert ook het vermogen om goed te luisteren. Dus geef me even het voordeel van de twijfel. Parkeer je ja maar. En dan gaan we samen de Bijbelteksten bij langs. Ik wil niet zeggen, ik hoef je niet te bekeren. Maar we kunnen er gewoon samen naar kijken. En voor de mensen die heel graag naar de praktijk willen. En de vragen graag beantwoorden willen zien. We komen eraan. Hou vol. De Bijbelteksten zijn ook heel mooi. We beginnen bij handeling 2. Dat is eigenlijk de uitstorting van de Heilige Geest. Daarvoor zijn wel een aantal teksten waarin die al werd aangekondigd. Maar bij handelingen 2, daar lezen we het volgende. Als het goed is, wordt het ook geprojecteerd. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen, dat zijn zo'n 120 mensen, lezen we daarvoor, eengezins bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen, en ze werden alle vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Naar handelingen 2, de uitstorting van de Heilige Geest. Zo'n 120 mensen waren bijeen. En nou ja, er is wel discussie over of dat nou of dat echt een taal is. Hè? Of dat de mensen daar allemaal in hun eigen taal waren. Als je heel verder leest, dan zie je dat er zo'n... Er worden 15 groepen mensen worden er genoemd daarna. En ja, ik stel me dan voor, oké, als je het in onze tijd... Hè, als je iemand heel hebben die Frans spreekt, Engels spreekt, Duits spreekt... noem maar op. Als je 120 mensen 15 talen zou verdelen en iedereen zou dat heel hard door elkaar heen gaan roepen. Nou, dat, ja, ik weet niet, dat versta je volgens mij niet. Dus of het moet zo zijn geweest dat de mensen die een bepaalde taal spraken, een groepje mensen, de Arabieren of de Egyptenaren, mee hadden genomen naar een andere plek en daar uitleg hadden gegeven. Of men hoorde ze in hun eigen taal spreken. Nou, ik denk zelf het laatste. Ik denk dat men gewoon de taal hoorde alsof het hun taal was. Dus ze verstonden gewoon wat er werd gezegd. En zoals ik eerder al zei, wat hoorden ze? Wat zei de Heilige Geest? Die gaf geen nieuwe openbaringen die allemaal aan de Bijbel zijn toegevoegd. Die maakte God groot. Nou, dan later zie je dat een heleboel mensen kwamen daardoor tot geloof. En dat is een heel duidelijk teken. En er waren ook mensen die zeiden, ja, ze hebben te veel zoete wijn gehad. En ik dacht ook bij mezelf, ja, als het echt een hele mooie taal is. Als ik iemand in Spaans hoor praten. Ik heb het tegenwoordig wat vaker op televisie gezien. Maar als iemand vloeiend Spaans praat en ik luister daarna, dan kan ik wel horen dat dat een taal is. Ook al versta ik er helemaal niets van. Nee, ik hoor wel dat het een taal is. Maar de andere mensen die hoorden eigenlijk dus een hoop gebrabbel. En die dachten, ja, die mensen die hebben te diep in het glaasje gekeken. Daarom denk ik ook van, nou goed, het zullen niet allemaal perfecte talen geweest zijn. Nou, als we verder gaan door het boek Handelingen, dan komen we in Handelingen 10. En dan komen we Cornelius tegen. Cornelius was een heiden, een heidense hoofdman. En nou ja, goed, die had een beeld gehad en die moest naar Petrus toe. En Petrus had op zijn beurt een beeld gekregen op het dak. Nou, misschien als je christen bent, dan ken je het verhaal van het doek wat neervalt. Of het doek wat neerzakt, sorry, met allemaal beesten erop die helemaal niet mocht eten. En toch moest eten of mocht eten. Hij ging met hem mee en nou ja, hij hoorde hun aan. Van oké, wat had Cornelius allemaal te vertellen? Nou, die had nogal wat te vertellen. En Petrus op zijn beurt legde hem het evangelie uit. En nou ja, de Heilige Geest had daar niet in zin om te wachten. Want er staat daar. Ik wacht even tot het op het scherm komt. Terwijl Petrus deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zoveel als ze met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want ze hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. Nou, dus eigenlijk bij de eerste keer zag je dat de Heilige Geest werd uitgestort op besnedenen, op christenen. Of in ieder geval op joden, op mensen die besneden waren. En hier zie je dat de heidenen erbij worden betrokken. En iedereen die daar aanwezig is, iedereen die het woord hoorde, die begon in tongen te spreken. Nou, daarna springen we naar Handelingen 19, waar Paulus op zijn derde zendingsreis in Efeze kwam. En nou ja, daar trof hij een heel aantal discipelen. Dat waren 12, lezen we later. En die waren met de doop van Johannes gedoopt. Nou, de doop van Johannes was een doop ter bekering. Die wees vooruit naar Jezus. En nou ja, goed. Ik zal het voor jullie lezen. En het gebeurde, terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoger gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan en hij zei tegen hen: hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En ze zeiden tegen hem: we hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zei tegen hen: waarmee bent u dan gedoopt? En zij zeiden: met de doop van Johannes. Maar Paulus zei: Johannes doopte een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in hem die na hem kwam. Dat is Christus Jezus. En nadat ze dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de naam van de Heere Jezus. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. En ze spraken in vreemde talen en profeteerden. En het waren bij elkaar ongeveer 12 mannen. Nou, zie je, ja, dit was eigenlijk de derde manier. De eerste keer zette God zelf, deelde eigenlijk de Heilige Geest uit aan mensen die bij elkaar waren gekomen. De tweede keer viel de Heilige Geest op heidenen die aan het woord hoorden. En hier zie je dat onder handoplegging de Heilige Geest wordt uitgestort. Drie manieren. En dat is ook hoe we het later weer terug zullen zien in de veelzijdigheid, hoe God werkt. God heeft niet één methode. Hij zegt niet van ik geef deze gave exact op deze manier altijd aan iedereen. Nee, we zullen zien en we zullen straks ook horen uit de getuigenissen die ik heb gehoord van mensen, dat het op heel veel manieren is. Nou, het handelingenboek wordt wel eens moeilijk over gedaan of je daar nou echt theologie uit mag halen, omdat het een verhalend boek is. Maar de schrijver is Lucas en we weten van Lucas, die schrijft een Theophilus en die is arts, wordt wel gezegd. En ja, hij schrijft ook het boek om het nauwgezet samen te vatten. Dus Lucas is een reisgenoot van Paulus, veel met Paulus meegereisd, heeft heel veel gehoord en heeft het zo nauwkeurig mogelijk proberen neer te zetten. Dus we mogen, en ik denk ook aan de manier hoe het is neergezet, deze drie manieren, dat God het ook echt op deze manier in de Bijbel terecht moest komen om te laten zien van goed, het strekt zich eerst naar de besnijdenen, dan naar de heidenen en dan onder handoplegging op allerlei manieren verbreidt het zich, net zoals het evangelie. Zich ook verspreiden vanuit Jeruzalem naar Judea, naar Samaria, tot het einde van de aarde. En we zien dat elke keer die expansie, het uitbreiden van het evangelie. En hier zie je het uitbreiden van deze gaven. Goed, dan gaan we verder kijken wat er voor de rest in de Bijbel allemaal wordt geschreven. En dan zie je dat er eigenlijk helemaal niet zo heel veel over wordt geschreven. Nou, er wordt wel verschillend over gedacht waarom dat zo is. Sommigen zeggen van zie je wel, het was toen al bijna uitgestorven. Anderen zeggen van nou goed, het was wat hier ook al wordt gezegd, het is zo normaal dat er helemaal geen uitleg over nodig was. De mensen die tot geloof kwamen spraken in tongen. En er was niet zo heel veel misstanden over. Nou, dan komen we natuurlijk bij het boek Korinthe komen we het straks weer tegen. En ja, de Korinthebrief is een brief waar heel veel uit wordt gehaald. En nou ja, wat je ziet, ik heb ook best wel veel tegenwoordig op internet erover gelezen. Van goed, wat wordt er allemaal geschreven? En nou ja, de Bijbel is één grote wandel of één grote mand waarmee je door de supermarkt loopt en teksten eruit plukt. En nou ja, dat is denk ik niet hoe je met Bijbelverhalen omgaat. Het boek Korinthe gaat over een gemeente die met problemen te maken had. En Paulus bezocht die gemeente. En Paulus zegt aan het begin van het boek Korinthe dat ja, het was een geweldige gemeente. Hij was trots op de mensen. Ze hadden alle gaven gekregen die er te krijgen waren. En als je dan later door het boek bladert, dan zak je broek bijna af. Dan denk je, hoe kan Paulus nou trots zijn op de Korinthe? Kijk eens wat er allemaal misgaat. In het huwelijk, bij het avondmaal. Alle dingen komen langs. Alles ging mis. En het was een eerste gemeente. De gemeentes daar bestonden uit Joden. Die zeg maar ergens anders heen waren gereisd. Er was een synagoge gekomen. Daar ging Paulus ging het evangelie verkondigen. En een aantal Joden kwamen tot geloof. Dat waren de besnedenen. Dan had je wat wij dan de heidenen noemen. Dat klinkt een beetje heidenen. Maar nou ja, de mensen die geen Jood waren en tot bekering waren gekomen. Dus ik ben ook een heiden. Prima. En die allemaal samen. Daarnaast had je nog vrije, je had slaven, je had rijke mensen, je had arme mensen. Een beetje net zoals bij onze kerk, want we hebben geen slaven meer. Maar je had alle pluimages had gewoon bij elkaar. En in die tijd was het nog veel belangrijker. Status was belangrijk, cult was belangrijk. En nou ja, vanuit die heidense wereld bouwde zich die eerste gemeente op. Een eerste gemeente die had niet zoals wij dat hebben, netjes de Bijbel mooi netjes uitgeschreven, het Nieuwe Testament. En ze hadden het Oude Testament hadden ze in boekrolvorm. En het Nieuwe Testament, ja, misschien dat er al een brief was overgeschreven en rond was gegaan. Dus ze wisten ja, uit mondelinge overleveringen. Apollos was er geweest. Hè, daarom had je ook die discussie. Hè, van sommigen waren gedoopt door Apollos. En sommigen door Paulus. Hè, ik ben van Apollos en ik ben van Paulus. Nou, mooie discussie die daar was. Was heel belangrijk. Nou, Paulus maakte daar korte metten mee. Nou ja, alles ging mis in die gemeente. En wat daar ook mis ging, was dat mensen daar in tongen spraken. En als daar een dienst was, dan kwam men bij elkaar. En nou, ik stel mij voor, de ene die wilde nog meer in tongen spreken en een mooiere taal laten horen dan de ander. En men, ja, men wilde, nou ja, men gebruikte de gave niet zoals die was bedoeld. En je ziet dat Paulus daar op een gegeven moment paal en perk aan stelt. Die kijkt wat is er allemaal misgegaan. En wat hoor ik wat er allemaal misgaat. En die gaat regels opstellen om te zorgen dat het goed gaat. En ik denk, van ja, dat is een beetje vergelijkbaar met stoplichten. Je kunt op elk kruispunt kun je een stoplicht neerzetten. Nou, in de Noordoostpolder, mooie langgerekte wegen. Af en toe een keer een kruispunt, zet er maar een stoplicht neer. Ik denk niet dat de bedoeling is. Je hebt gewoon wijd uitzicht. Maar in die gemeente, alles ging mis. En Paulus moest daar gewoon paal en perk aan stellen. En toen heeft hij gezegd, er mogen niet meer als 2 of 3 mensen in tongen spreken. En dan ook nog alleen maar als het wordt uitgelegd. Nou ja, goed, daar komt natuurlijk de tekst ook vandaan. Dat het moet worden uitgelegd. Kom ik straks nog even op terug. Nou, daarnaast zegt Paulus van ja, de mensen die hadden de Heilige Geest gekregen, die zouden geestelijk moeten zijn. En die zouden de Heilige Geest zou hun moeten vervullen. En ze zouden vanuit de geest alles moeten doen. Maar ze waren vleeselijk, noemt Paulus dat. Dus het verschil tussen vleeselijk en geestelijk. Dat is een Bijbelstudie op zich, maar dat laat hij zien. En hij zegt van ja, goed, het is heel belangrijk dat je geestelijk bent, zodat je de gaven goed kan gebruiken. Nou, vanuit die setting moeten we de Bijbelteksten bekijken als we het hebben over Korinthe. Even kijken. Als we het hebben over Korinthe hoofdstuk 12, 13 en 14, want daar staat het meeste over. Nou, dan zien we natuurlijk bij de Galatenbrief komt het terug, bij de Efezebrief komt het terug. Daar gaan we niet heel veel op inzoomen. Nou, in hoofdstuk 12, daar zien we ook dat Paulus schrijft over het lichaam. De gemeenteleden worden voorgesteld als een lichaam. De een is een hand, de ander is een voet. Nou, ik weet niet wat jij het beste voelt. Misschien zeg je, ik ben een buik. Ik vind het allemaal geweldig. Ik consumeer lekker. In principe is het zo dat het hele lichaam samen maakt de gemeente van Christus. En de hand kan niet zeggen, ik ben meer dan de buik. En een hand kan misschien wel zeggen van, ik wil meer een voet worden. En die kan misschien met gaven dat wel gaan doen. Maar je kunt niet zeggen van, ik ben belangrijker dan de buik. Het is juist zo belangrijk dat we als gemeente een eenheid vormen. En de Heilige Geest die zorgt er ook voor, met deze gaven, dat je een eenheid kunt worden. Nou, in hoofdstuk 13 zie je eigenlijk een climax daarvan. Hè. In hoofdstuk 12 heb je inderdaad het over het lichaam. En dat is allemaal gebaseerd op dat je elkaar lief moet hebben, elkaar moet opbouwen. En hoofdstuk 13 is dan de climax daarvan. Hè. Het liefdeshoofdstuk noemen we dat wel. Er staat een heel mooi gedicht over de liefde in. In hoofdstuk 14, daar wordt het nog verder uitgewerkt. Nou ja, die zou denken, na zoveel misbruik, dat Paulus wel huiverig moet zijn geworden over het gebruik van spreken in tongen. Maar niets is minder waar. Want in 1 Korinthe 14, vers 1, daar staat, jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest. Dat is wat anders dan, jaag de liefde na en wacht tot God je bepaalde gaven zal geven. En 1 Korinthe 14, vers 5, ik zou wel willen dat ieder van u in tongen kunt spreken. Nee, dat is wat anders dan, pas op voor deze gaven, want misschien spreekt de duivel er wel doorheen. Nee, je ziet dat ik al heel voorzichtig wat richting de volgende punten ben aan het opschuiven. Nou, er zijn nog steeds veel christenen die denken dat deze gaven, de genadegaven voor de eerste gemeente waren voor opbouw en dat ze later weg zijn gegaan. Nou, ten dele hebben ze wel gelijk. Als ze beroepen zich trouwens daarop op 1 Korinthe 13 vers 8. Waar staat, de liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. En wat kennis betreft, zij zal teniet gedaan worden. Nou ja, dit stukje staat in een poëzievorm, het loflied op de liefde. En ja, dat leent zich niet om theologie uit te halen, om aan te tonen dat het spreken van tongen voorbij zal gaan. En je zegt ook niet van kennis is voorbij gegaan. Daar hebben we helemaal geen discussie over. Over dit onderwerp hebben we soms wel discussie. Wat er volgens mij is gebeurd, is meer dat er een ABC'tje of een ABB-accentje is gekomen. Allen spreken in tongen in de begintijd. Nou, bijna alle spreken in tongen van de Korinthe-tijd en van de eerste gemeentes. Naar bijna niemand spreekt meer in tongen. En dat is toch de praktijk. En daar komt natuurlijk ook vandaan dat mensen zeggen van goed, het is weggegaan. Het is best wel een tijd onder de radar geweest. We lezen er in de verdere kerkgeschiedenis heel weinig over. En dat komt mede omdat er zoveel misbruik van werd gemaakt. En omdat er onbekendheid over was. En ik denk dat we nu in een tijd leven waarin er weer een opleving komt. He, waarin we, als je het in dichtvorm zou willen zien, waarin je een ABB-accent ABA zou krijgen. Ik weet niet of we allemaal in tongen weer gaan spreken. Maar ik zie wel een opleving daarin. Ik zie echt dat wij in een tijd leven waarin we hebben de hele Bijbel digitaal. We kunnen alles opzoeken. We hebben enorm veel kennis. We kunnen gewoon dingen in het juiste perspectief zetten. En je ziet gewoon dat het nu weer terugkomt. En als je dan zegt van goed, het is weggegaan. Dan denk ik, oké, wereldwijd spreken de miljoenen christenen in tongen. Het is best wel het is best wel een dingetje om te zeggen, ja, al die christenen die dat doen, die liegen of die faken of de duivel spreekt door hen heen. En we komen er straks ook nog even op terug waarom je kunt aantonen dat dat niet zo is. Ik zal een aantal vragen bij langs gaan die misschien bij jou leven, in ieder geval die ik gehoord heb, die op internet staan. En ik hoop dat ik toch wat duidelijkheid erover kan geven. Nou, we noemen dat wel met een moeilijk woord apologetiek. Ik vind dat zelf dat is echt mijn tak van sport, zeg maar, geloofsverdediging. Om echt te kijken van goed, welke vragen leven er bij de mensen? Vaak hele echte vragen. Vragen die je zelf ook hebt of misschien hebt gehad. En heel goed om naar te kijken. En de eerste vraag die je dan misschien kan opkomen is, ja, ben ik dan minder dan iemand die in tongen spreekt? Je geeft allemaal voorbeelden, je hemelt dat op, je zegt ja, je moet in tongen spreken, dat is een goede gave. Oké, ik doe dat niet, ben ik minder? Ben ik te min? Nou, dat is absoluut niet zo. Het is wel zo dat er naast veel rijkdom te verkrijgen is wat ik al heb gezegd. Maar God houdt net zoveel van jou, gelukkig, als van mij. Nou, je spreekt in tongen het bewijs van de doop van de Heilige Geest. Heb ik in het begin al even gezegd. Nee, je kan het wel omdraaien. Als je spreekt in tongen kun je wel zeggen van goed, ik heb de Heilige Geest ontvangen. Dat mag je rustig zeggen. Nou, dan een hele gevaarlijke vraag die ik heb gekregen, waar echt wel heel veel discussie over is. Kan iedereen deze gave krijgen? Ik noemde net al het ABB-accent BA'tje. Ik zeg, je moet misschien even dat punt loslaten en zeggen, goed, ik ga even wat andere vragen stellen. En als je daarover eerlijk na gaat denken, dan mag je zelf daarop het antwoord geven. En ik zeg niet dat dat antwoord er is hoor. Maar ik zeg wel dat je er misschien anders naar moet kijken. En dan kun je zeggen, oké, in de evangelische kerken, daar wordt veel meer in tongen gesproken dan in traditionele kerken. Dat weet ik uit ervaring. Houdt God meer van evangelische christenen dan van christenen in een traditionele kerk? Nou, ik hoop dat u hetzelfde denkt als ik. Natuurlijk niet. God houdt van iedereen evenveel. Wij zijn allemaal Gods kinderen. En dan moet je daar aan de conclusie plakken. Zouden niet meer mensen in tongen kunnen spreken in traditionele kerken? Als God het wil, die het oneerlijk verdelen of zo. Wil die dat in deze kerk, in de WLG, meer in tongen wordt gesproken? Is dat zijn wens? Is dat Gods wens? Want hij geeft toch immers die gaven. Ik denk, als je eerlijk denkt, ik denk niet dat het Gods bedoeling is. Ik denk dat God zijn gaven verdeelt onder de mensen. En dat iedereen die zich daarna uitstrekt, die gaven kan pakken. Dus ik denk, als je in een traditionele kerk zit en je zegt van, ik hoor het niet om me heen, ik heb het zelf niet, ik ken geen, de voorgangers die spreken er nooit over, ik heb er bijna nog nooit van gehoord, ik hoor alleen maar negatief, of ik weet het gewoon niet, ik zou het heel graag willen, dan strek je daar naar uit. We komen er straks ook nog op. Want God wil echt die gaven verdelen over de christenen. Dat is ook echt mijn wens en mijn droom, dat veel meer mensen deze gaven te pakken krijgen, omdat daar ook zoveel nieuwe dingen voor mij persoonlijk bij zijn gebeurd. Ik kom er straks nog heel even op. Maar te krijgen voor zijn. En hoe weet ik dan dat het van God is? Nou, een belangrijke vraag. Want er wordt veel over geschreven. Belial wordt genoemd. Ik zag op internet een reactie van, lees in de Bijbel, Belial. En nee, Belial is volgens mij een ander woord voor de duivel. Voor de rest, ja, de duivel is een naaper. Kijk maar naar de slangen bij Farao, wordt er dan bijgehaald. En het is allemaal waar. Voorzichtigheid is best wel geboden, ben ik mee eens. Maar je moet je niet door angst laten leiden. En als je kijkt hoe Jezus daar zelf mee omgaat, we hebben geen beter voorbeeld dan hem. Dan kunnen we in Matthäus 7, vers 7 kunnen we gaan kijken. En daar zien we hoe Jezus daar zelf mee opgaat. En hij zegt, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. En wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal open gedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij hem om een brood vraagt? Of als hij hem een vis vraagt, zal hij hem dan een slang geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw vader die in de hemel is goede gaven geven aan hen die tot hem bidden. Dus als u naar God toe gaat en u zegt, ik strek mij uit naar deze gaven, wilt u me deze gaven geven, dan laat hij niet toe dat de duivel in je komt en je overneemt. Je mag ervan uitgaan dat je vervuld bent met Gods geest. En hoeveel ruimte je hem hebt gegeven in je lichaam en hoe je hem laat werken is even een tweede. Maar Gods geest, de persoon van de Heilige Geest, woont in u. Als u hiernaar luistert en u bent christen, dan mag je dat gewoon zeggen. En Er is dan geen sprake van bezetenheid van de duivel, want de Heilige Geest bezit jou. Je bent bezit van Christus. En kijk, als je in kringen bent geweest, daar ga ik nu voor de rest niet op in, waarin de occulte zaken zijn, dan zou er misschien wat anders aan de hand kunnen zijn. Maar voor de meeste christenen geldt gewoon, de Heilige Geest woont in jou. Je bent eigendom, je bent bezit van de Heilige Geest. En je bent niet bezeten door de duivel als je in tongen spreekt. We kunnen kijken naar Matteüs 7, vers 15. Waar staat, maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Hier zegt Jezus gewoon in hele normale taal, kijk naar de vrucht. Kijk naar wat er uitkomt. Galaten 5 gaat over de vrucht van de geest. Hij noemt 9 onderdelen en hij zegt van als je de vrucht van de geest hebt, dan breng je goede vruchten voort. De vrucht is 1, de geest brengt goede vrucht voort. En daardoor kun jij vruchten van dankbaarheid voortbrengen. Dus als je de Heilige Geest hebt, als je bidt in tongen, als je je uitstrekt naar gaven en je doet wat goed is in Gods Koninkrijk, dan mag je zeggen van de groeien aan mijn goede vruchten. En Jezus zelf laat zien in dit verhaal, dan mag je ervan uitgaan dat het van de Heilige Geest is. Nou ja, dat verhaal van de duivel inderdaad, bij de slangen van Farao, daarover zegt Matteüs 12 vers 25, waarin hij net zelf een bezeten iemand heeft bevrijd. En de fariseeën beschuldigen hem ervan dat hij dat heeft gedaan door Beelzebul. En dan zegt in Matteüs 12 vers 25, Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal stand houden. In Matteüs 12, vers 33, daar staat eigenlijk weer hetzelfde. Dat gaat dan door en het gaat weer over die boom. Stel dat een boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed. Of dat de boom slecht is, dan is ook zijn vrucht slecht. Want aan de vrucht wordt de boom gekend. Hier zie je weer dat God zegt van kijk wat er gebeurt. Hij zegt heel dat mensen die zeggen van bent u de Christus, zegt hij kijk naar mij, kijk wat er gebeurt. En ik denk dat heel goed is om dat als leidraad te laten zijn. Niet angst, niet van wie zal het zijn, maar wat gebeurt er met mij? Bouwt het mij op? Bouwt het de gemeente op? Wat voel ik zelf? Heb ik meer zin om God te prijzen? Ik denk dat je... Dat je toetssteen mag zijn of het van God is. En de Bijbel staat echt, die staat achter jou. Nou, dan een hele belangrijke. Als je het hebt over het ontvangen van de Heilige Geest, dan hoor je heel veel als mensen. Ik heb een keer een video gezien van iemand die aan het oefenen is. Voor mij was het bij Beam. En die kreeg best wel wat over zich heen. Hè? Want op zich. Als je de eerste tekst uit de Handelingen kijkt, dan staat er ook niet heel veel over hoe dat gebeurt. Er zijn 3 verschillende manieren hoe de geest daar wordt uitgestort, hoe men de geest ontvangt. En men haalt daaruit, God geeft gaven. Dus kun je dat oefenen, kun je dat, het is eigenlijk heel slecht om te oefenen. Ik kan me heel goed voorstellen dat die vraag bij jou leeft. Want je houdt van God, je leest de Bijbel. En je denkt van, ik wil me best wel uitstrekken naar die gaven. Maar hoe jullie zeggen dat het moet, of hoe ik om me heen hoor dat mensen dat gekregen hebben, dat stuit me tegen de borst. Want ik heb echt zoiets van, God geeft toch die gaven. God is degene die gaven uitdeelt. En dan zeg ik ja en nee. Kijk, als je het hebt over de gaven van genezing bijvoorbeeld, dan bid je voor genezing. Je kan je zalf misschien iemand, of je bidt voor iemand, je bidt met een groep mensen, wat je ook maar doet. En daarna zal God wel of niet genezen. Je geeft dat over in zijn hand en God die gaat zijn weg daarmee. Bij tongentaal kun je God vragen van, Heer God, wilt u me alstublieft deze gave geven? En volgens op de bank gaan zitten met je armen over elkaar om te wachten wanneer je in tongen gaat spreken. Je merkt eigenlijk al hoe ik het zeg, er gaat ergens iets mis. Tongentaal is iets, je spreekt het uit. En Ja, voor sommige mensen, ik heb daar verschillende getuigenissen over gehoord. Die hebben geluk, zoals ik het zelf zeg. Die zitten in de auto en die zetten muziek op. En die zijn eigenlijk gewoon aan het meezingen en die horen zichzelf. En denken op een gegeven moment, wat hoor ik nu mezelf zeggen? Ik heb echt in deze gemeente laatst ook met iemand gesproken. Die zegt, ja, zo ging het bij mij. Ik wist niet wat me overkwam. En ik had ook het was niet zo dat hij een groot christen was in die tijd. Ik was net tot geloof gekomen. Er zaten ook nog heel veel zonden in zich. Dus je hoeft ook helemaal niet een bepaalde status te hebben. Hij zegt, de Heilige Geest, hij wist helemaal niet dat de Heilige Geest was. Hij zegt, ik begon gewoon in tongen te spreken. En ik ging ermee naar een andere christen toe. Wat gebeurt er naar mij? En ja, die begon heel hard te lachen. En die legde me dat uit. En nou ja, een ander die was in zijn huis bezig te klussen met muziek aan. En die was ook aan God aan het prijzen. En die hoorde, want nou, dat gebeurt echt. Je hoort jezelf dus op een gegeven moment woorden maken. Waarvan je zegt van ja, dat ben ik. Zeg ik dat? Ja, daarom heet de vreemde. Wat zegt hij nou? Ja, wat zeg ik nou? Het kan ook zijn dat je zegt van goed, hè, ik heb het onderhand oplegging gekregen. Daar is voor me gebeden. Het kan ook zijn dat je zegt van goed, hè, ik ga er gewoon mee beginnen. Als ik naar mijn eigen verhaal kijk. Ik ging in de auto zitten en bij mij ging er een proces aan vooraf. Ik had echt een proces. Ik denk zo'n 2,5 jaar geleden. Een half jaar daarvoor was ik me bezig om kleiner te worden. Minder van mezelf, meer van God. Dat had ik echt nodig. Ik had een soort barrière opgebouwd waarin ik niet mezelf heel belangrijk vond, maar wel muren om mezelf heen had gebouwd. En ik merkte eigenlijk toen ik in deze gemeente kwam, dat ik het eerste half jaar ben ik heel erg bezig geweest met liedjes als Heer, ik geef u mijn hart, ik geef u mijn ziel. Hier is mijn hart, Heer. En ja, om zelf kleiner te worden. Om te zeggen van goed, het is niet meer van mij afhankelijk. Ik wil me volledig overgeven. En in de auto heb ik op een gegeven moment muziek aangezet. En ik ben mee gaan zingen, mee gaan bidden. En ik heb mezelf de gelegenheid gegeven om af en toe een woord te vormen. Waarvan ik dacht van ja, ik begin maar gewoon. En ja, zo kan het ook gaan. Je kan ook zeggen van goed, je moet het wel met je... Ja, er moeten toch woorden komen. En het is niet altijd zo dat de Heilige Geest pats in één keer een taal geeft. Het is ook net als met een ontwikkelende taal. Hè, met een klein kind, die leert ook niet een hele taal gelijk. Dus daarom hoor je af en toe ook wel eens wat gebrabbel. En een ander krijgt een hele mooie taal. En een ander gebruikt meer een repeterende klanktaal. Om de barrière tussen hem en God kleiner te maken. Nou ja, het moet toch wel worden uitgelegd, staat natuurlijk ook in de Bijbel. Of het wordt uitgelegd of niet. Ik zeg, als je dus zegt van goed, je mag het pas vanaf het podium gebruiken als het wordt uitgelegd. Dan is mijn wedervraag van hoe weet je van tevoren of er vertaling is? Want je weet zelf niet wat je zegt, tenminste meestal niet. Als je dus echt op je hart hebt om een bepaald woord te delen. Dan kan je dus... Je kan niet van tevoren even toetsen. Hè? Want je weet ten eerste niet wie er gaat vertalen. Dus dan zou er best de mogelijkheid kunnen zijn om aan de leidend oudste te vragen van... Ik heb een woord in tongen, mag ik dat delen? En dan kan je zeggen, het staat in de Bijbel. Hè? Dat mag niet. Hè? Dat moet uitleg zijn. Maar vaak is het zo dat als je daarin uittreedt... Dat er wel iemand in de gemeente zit... Die zegt van ik heb het idee dat God daarmee wil zeggen. De gave van profetie, de gave van uitleg is daar ook wel. Een vraag van mijn zoon, Rowan. Die is puber en die stelt altijd de eerlijkste vragen. Wat heb ik er eigenlijk aan? Nou, geweldige vraag. Geweldige vraag. Nou, dat is ook gelijk wat laatste deel. Dat mag ook wel qua tijd, zie ik. Ik zei al, in Galaten 5 staat de vrucht van de geest. Nou, die gaat groeien. Het is een geestelijke strijd. Efeze 6. Je trekt de wapenrusting van God aan. En je wordt sterker in je geloof. Innerlijke verlangen tot bidden. Dat is mijn eigen verhaal. Uiteraard hield ik wel van bidden. Bad ik wel veel. Eigenlijk vanaf het moment dat ik in tongen begon te spreken... Ja, klinkt een beetje, maar werd ik een bidder? Wil ik gewoon niet liever dan muziek opzetten, bidden, God groot maken. Een innerlijk verlangen. Nou, het vrijzetten van profetie. Als je bijvoorbeeld beelden krijgt of en je zou spreken in tongen, dan wordt dat versterkt. Nou, het staat ook, het is ter opbouw van jezelf. Je krijgt meer intimiteit met God. Klinkt altijd een beetje, maar je relatie met God wordt gewoon verdiept. Je kunt langer bidden. Onbeperkt bidden heb ik gezegd. Nou, als je in je eigen woorden bidt, dan ben je gewoon beperkt. Op een gegeven moment houdt het op. Op een gegeven moment dan word je... Ja. En als je dan overgaat in tongen bidden, dat is zoveel krachtiger. En voor mezelf was het ook echt geloofzekerheid. Van oké, ik hoor mezelf dingen zeggen die ik echt totaal niet weet wat ik daarmee aan moet. Een krachtig gebed voor ziekte. Ik mocht laatst voor een broer van mij hier in de gemeente mocht ik bidden. En ja, dan merk je als je voor hem aan het bidden bent, ja, ik wil nog meer bidden. En nou, toen vroeg ik, waar mag ik voor je in tongen bidden? En nou, dat was een broer uit deze gemeente, dus die zei ja, natuurlijk. En dan merk je van, ja, dat wordt een krachtiger gebed. Ja, in het gebedsteam, waar ik zelf dan zit, is het een heel krachtig wapen. Als je met elkaar in tongen bidt, of als je zachtjes voor jezelf in tongen bidt, dan wordt het heel sterk. Als je voor mensen bidt, ministry gebed noemen ze het ook wel, bidden met twee personen voor één iemand. Eén kan hardop bidden en de ander kan zachtjes in tongen bidden om te kijken wat God doet. En je zit niet meer met ellenlange herhalingen van opwekking, als je daar niet van houdt. Als je in een gemeente komt voor het eerst, je denkt oké, dat is voor de zevende keer het couplet. Je zingt gewoon het eerste keer het couplet mee en daarna ga je God groot maken. En dan kan je zeggen van goed, en dan kan je overgaan in het spreken in tongen. Nou, kan ik het leren? Nou, ik ben er net al even op geweest. Ja en nee. Je moet het zelf wel in werking zetten. Maar je mag er wel ontspannen mee omgaan. Misschien zijn er blokkades. Bij mij heeft het ook jarenlang geduurd. En dat maakt niet uit. Je mag je gewoon ernaar uitstrekken. Je bent niet minder als je die gave niet krijgt. Maar er is wel meer te krijgen. En het is wel goed om je ernaar uit te strekken. Nou, je kan dus zeggen van goed, hè, ik zou graag die gaven willen krijgen. En het zou mooi zijn als we ja, hier nou na afloop met elkaar konden zingen en onder handoplegging voor je bidden. Nou, dat kunnen we niet doen. Maar dat hoop ik dat we dat later een keer doen. En je kunt wel muziek opzetten en samen met mij bidden. En dan kun je zeggen van goed, strek je naar deze gave uit. Als je zegt van ja, god, ik voel me er nog niet lekker bij, dan doe het niet. Als je zegt van goed, ik zit hier met mijn gezin, andere keer graag. Doe het lekker in de auto, doe het waar je wil, oefen het waar je wil. Vraag God om je gave, maar strek je er naar uit. Want God wil het echt meer geven. Daarna wil ik afsluiten met de zegen. Ik wil eerst ook voor jullie bidden, om je ook hierin te leiden. En laat jezelf gewoon verrassen als er woorden komen. Dat deed echt bij mij. De eerste keer in de auto kwam er één woordje, geloof ik. En ik was niet zo heel erg tevreden daarover. En dat zei ik ook tegen God. En God zei van, heb geduld. En ik mocht dooroefenen. En op een gegeven moment hoorde ik mezelf een tweede en een derde nieuw woord tevoorschijn komen. Ik dacht, oké, wat zeg ik nou? En nou ja, die taal die ontwikkelde zich. Nou, het is gewoon goed om dat te oefenen en... Nou ja, de taal ontwikkelt zich dan vanzelf. Ga er gewoon lekker ontspannen mee om. Ja, vader, zo wil ik u danken voor wie u bent. Zo wil ik u danken voor uw gaven die u geeft. Zo wil ik u danken voor uw geest die in ons werkt. Heilige Geest, ik wil u uitnodigen. Wilt u ons vullen? Wilt u door ons heen werken? Wilt u... door ons heen spreken. Ik kan het niet meer gaan. Het is niet in trance. Het is gewoon. Je zet je tong in beweging. Je geeft de Heilige Geest de mogelijkheid om door je te spreken. Om God groot te maken. En God zal de Vader en de Zoon groot maken door je heen.